Een bejaarde maffiabaas bewerken met een hangslot.
Ja, Panse reality tv met een man, een bakje rijst en een blote pielemuis.
Ja, dit zijn zomaar wat onderwerpen die voorbij kunnen komen in de podcast De Nummer 1 Aller Tijden.
Bram Krikke, die ook wel geschiedenisnerd is, en ik, Stijn van Vliet, lijstjesfanaat, nemen elke week een mooi geschiedenisverhaal mee.
Alleen er is altijd maar één verhaal het beste verhaal en dat is dan De Nummer 1 Aller Tijden.
Luister dit vooral exclusief op Podimo en heb je nog geen account, dan kun je natuurlijk ook gewoon gratis een account aanmaken via www.podimo.nl/Bram en Stijn.
Chef de Mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL.
Nog 105 dagen tot de Olympische Spelen in Parijs. Welkom bij Chefs de Mission, de podcast waarin we ons samen met jou, sportkijkende medebankzitter, voorbereiden op de Spelen van Parijs, zodat wij deze zomer in absolute topvorm zijn.
Ja, en het is een bijzondere aflevering, want we zitten in het wonderschone Weerselo. Of nee, eigenlijk Lemselo. Nee, goed, dat is in Twente zo'n beetje tegen Oldenzaal aan. En we gaan het hebben over Olympische paardensport. En dan zijn er in Nederland eigenlijk twee adressen waar je naartoe kunt. Voor paarden die dansen op Vangelis ga je naar Brabant voor Ankie. En voor het springen ga je naar Twente voor Jeroen Dubbeldam. En laten we daar nou voor hebben gekozen.
Het is toch Pieter van de Hogeband. Hij wint goud voor Ellen van Lange.
Dubbel salto, de Flying Dutchman. En hij staat.
Zie van Assen los. Volledig aan. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch.
Welkom Jeroen. Wat fijn dat we hier mogen zijn.
Ja, heel leuk.
In jouw stal.
Ja.
De stal heette De Chiem, dus dan zijn we ook meteen in Olympische sferen.
Ja. Ja, daarom heb ik ook mijn stal, of onze stal, Stal de Chiem genoemd. Want ja, dat is toch wel echt, hij hangt hier aan de muur. Daar is het allemaal mee begonnen. Mm-hmm. En hij heeft mij op de kaart gezet. En op een gegeven moment weet je natuurlijk dat hij een keer uit de tijd raakt. En dan vond ik het toch wel gepast om in ieder geval zijn naam nog in ere te houden.
Ja.
Dus...
Wat betekent het eigenlijk, de Chiem?
De Chiem is, heb ik mij dus toen de tijd laten vertellen. Het is een schimmel, hè, wat iedereen kan zien. En de Chiem schijnt, we hebben hem gekocht in de omgeving Utrecht. Uh-huh. En dat schijnt dus een beetje dialect te zijn voor de schimmel.
Oké, okay. De schimmel.
Ja.
Klinkt wel heel Utrechts inderdaad.
Ja.
Nou, voordat we verder gaan praten over de paardensport, hebben we nog eventjes de afgelopen week door te nemen. Mathieu van der Poel, vertel.
Nou, ik heb gewonnen. Ja, weinig verrassend, maar wel weer super indrukwekkend. Nee, Parijs-Roubaix hebben we het natuurlijk over. Kijk, Mathieu zei vorige week na de Ronde van Vlaanderen, die ook al met een bloedmooie solo won, dat ze zei, mijn seizoen is geslaagd. Waar wij natuurlijk van dachten, nee, jouw seizoen is pas geslaagd als je goud wint in Parijs. Nu heeft hij ook nog Parijs-Roubaix gewonnen. Dus onze theorie wordt wel steeds moeilijker vol te houden, vind ik. Want laten we zeggen, Ronde van Vlaanderen winnen en Parijs, allebei met een solo in de wereldkampioentrui. Ja, kan niet anders concluderen dat zijn seizoen al geslaagd is. Maar dat was waanzinnig. Maar eigenlijk was de vrouwenkoers mooier van de dag daarvoor.
Want ik ben bij de mannenkoers, moet ik heel eerlijk zeggen, op een gegeven moment wel een klein beetje ingedut. En dat is, ik ben gewoon een beetje verwend. Als je ziet dat Mathieu van der Poel dan zo'n voorsprong heeft, dan geloof je het wel. Maar de vrouwenkoers was ontzettend spannend met in de finale Ellen van Dijk, Marianne Vos en Lotte Kopecky. En het leek heel lang alsof Vos hem ging pakken. Maar Kopecky heeft in de laatste 100 meter nog een achterstand goed gemaakt. Die is nog over die vrouwen heen gesprongen. Ja, dat is echt fantastisch.
Ik had toch wel heel mooi gevonden als Marianne Vos deze ook had gewonnen. Wij concludeerden net al hoe ongelooflijk het is dat iemand die al zo lang aan de top staat en inmiddels ook op leeftijd begint te raken, zeg maar, toch ook gewoon nog steeds die explosiviteit heeft die zij, waar zij in het begin van haar carrière ook al bekend om stond. Echt heel bijzonder. Zou ze naar Parijs gaan, denk je?
Ik ben zo bang dat het onze top zo breed is dat ze er misschien dan weer net buiten zou vallen. Maar ik zou het haar heel erg gunnen. En ik denk ook dat ze heel erg nuttig is in zo'n ploeg.
Ja.
Omdat ze zoveel Olympische ervaring heeft. En omdat ze ook zo'n prettig iemand is om erbij te hebben. En dat is ook gewoon belangrijk in zo'n team.
Tot dusver was het natuurlijk altijd zo dat al die vrouwen elkaar haten. Behalve Marianne Vos. Volgens mij is dat inmiddels wel iets minder geworden. Heb ik het idee?
Ik ook.
Een nieuwe generatie hebben we het natuurlijk over gehad. Met Shirin van Anrooy en Fem van Empel en zo. En Puk Pietersen natuurlijk, die eigenlijk meer vriendinnen van elkaar zijn. Mm. Maar ik zou zeggen, Marianne Vos kan daar nog prima bij. Ja, zeker. Dus nee, warm pleidooi voor Vos op de Olympische Spelen. Lijkt me hartstikke mooi. Er was wel slecht nieuws ook dit weekend. Onze worsteltweeling, Marcel en Tyrone, Sterkenburgjes, kwamen in actie. Ja, ik had dat dus even gemist, maar zij bleken, volgens mij zeiden zij, we hebben kinkhoest gehad een maand lang. En daar zijn we niet genoeg van hersteld. En hebben we dus een maand niet kunnen trainen. En toen kwam het kampioenschap, toen waren we natuurlijk niet op onze top. Maar lang verhaal kort, mogelijk hebben ze kinkhoest gehad. En mogelijk verspreid ik hier nu een verhaal wat helemaal niet klopt. Hoe dan ook, ze hebben het niet gehaald, de Olympische kwalificatie. Maar er is nog een kans op het laatste. Er is nog een laatste Olympische kwalificatietoernooi in Istanbul. Dat is van 9 tot 12 mei. Dus er is nog hoop voor Sterkenburgjes op de Olympische Spelen.
Nou jongens, we hopen dat het jullie nog lukt.
Jeroen Dubbeldam, nogmaals welkom. Leuk dat we hier mogen zijn. Ik kijk uit op de paardenbak, heet dat volgens mij.
Ja, klopt.
Een hele geavanceerde hoorde ik jou vertellen, met app en vloed zelfs.
Klopt ook.
Ja, wat ik wel wonderlijk vind voor een zandbak, maar dat kan dus gewoon.
Ja, dat kan allemaal.
Ja,
dat kan allemaal.
En dat betekent dus dat je het zand zachter en harder kunt maken?
Ja, dat zorgt ervoor dat we het beter kunnen controleren. Dus je kunt ervoor gaan om het zand wat droger te houden, waardoor het wat losser wordt.
Ja.
Waardoor de paden dan ook iets harder moeten werken.
Mm-hmm.
En als we het iets natter, als we het waterpeil iets omhoog brengen, dan wordt het wat natter aan de bovenkant, dan slipt het wat dicht en dan wordt het wat vaster, waardoor de paden iets meer grip krijgen natuurlijk.
Ja.
Waardoor ze minder hard aan het werk moeten. Dus daar kun je een beetje mee spelen.
Ja, wij treffen jou een beetje op een gek moment, denk ik. Want wij kregen hier net van jou een uitgebreide rondleiding door de stallen. En het enige wat echt ontbrak was paarden.
Ja, jullie zien niet helemaal, maar bijna lege stal.
Ja.
En de reden daarvoor is dat er op de stal en de binnenmanege, aan beide kanten, weerskanten, de stal en de binnenmanege in de midden, een heel nieuw dak komt. En wij ervoor gekozen hebben om een tripje naar Italië te maken met 20 paarden.
Mm-hmm.
Zodat de mensen van het dak hier...
Klinkt het heel erg als een excursie.
Ja.
Nee, maar er is een concours vlakbij in de buurt van Milaan. En daar zijn we met 20 paarden. Ik rij zelf een paar paarden. Mijn vriendin rijdt een paar paarden. En klanten van ons rijden ook een paar paarden daar.
Ja.
En dat komt mooi over. Dat past eigenlijk mooi, omdat we de paarden moeten eigenlijk hier niet staan als ze met het dak aan de gang gaan natuurlijk. Ja. Dat is een beetje onhandig. Dus dat kwam mooi zo. Ja, dat kwam niet mooi zo uit. Dat hebben we zo gepland.
Ja.
Een beetje een lege stal.
Ja, voelt het dan ook leeg?
Voelt wel leeg. Ja, ik ben gisteravond vanuit Milaan naar huis gevlogen en dan loop je door de stal helemaal leeg. Dat voelt wel heel raar.
Ja.
Maar goed, dat is volgende week staat het hier weer helemaal vol.
Ja, ik was er wel even op zoek naar waar staan nou de sterren. We hebben wel Wilandro gezien.
Ja.
Die kende ik wel. Qua naam.
Nou, we hebben Wilandro en Zenit. Dat zijn dus de pensionada's hier op stal.
Ja.
Wilandro nog maar sinds kort. Dat is een Grand Prix paard van mijn vriendin Annelies Vosselmans.
Ja.
Die heeft pas geleden afscheid genomen van de sport.
Mm-hmm.
En Zenit, die heb ik een paar jaar geleden afscheid laten nemen van de sport al.
Ja.
Die staan hier nog op stal. Die genieten van hun oude dag.
Ja.
Alleen moeten ze nou eventjes een beetje schipperen, omdat het nieuwe dak erop komt. Dus het gaat even een beetje verplaatsen zijn.
Ja, ze mochten even uit logeren, begrepen.
Ze gaan even logeren deze week. Vanaf morgen gaan de paarden, die wat nog hier staan, naar collega springruiter van mij, Gerco Scheuder.
Ja.
En zijn broers Wim en Ben uiteraard. Dus dat is handig als je zulke collega's hebt. Waar
zeker.
Je goed mee door een deur kunt.
Ja, het is ook wel, jij was net een rijtje aan het opnoemen van de springruiters die hier in de buurt wonen. Maar we zitten hier eigenlijk op een soort paardenpapendal van Nederland, toch?
Ja, het is een goed hoekje.
Ja.
Terwijl jij hier niet vandaan komt. Je bent een geboren Zwollenaar. Weet je nog de eerste keer dat je op een paard zat? Kun je dat nog herinneren?
Dat zal waarschijnlijk al als baby geweest zijn, denk ik. Ga ik vanuit, aangezien mijn ouders al met paarden te maken hadden. En mijn grootvader ook al. Dus ik ben natuurlijk geboren tussen de paarden. En ik zal waarschijnlijk als baby heus wel eens een keer bij mijn vader voor op het paard gezeten hebben. Ga ik zo vanuit.
En weet je bewust de eerste keer nog dat je bewust op een paard zat? Wat is je eerste paardenherinnering, laat ik het zo zeggen?
Ja, dat was toch wel... dat is op de manege in Zwolle geweest natuurlijk. Welke precies nou de eerste keer was, weet ik niet. Maar daar ben ik me van bewust dat ik daar natuurlijk op ponies weliswaar toen de tijd heb gereden. Maar ook weet ik nog goed dat, ik niet zo aangetrokken... Ik voelde mezelf niet zo aangetrokken tot de paardensport op dat moment. Of ponies. Nee, dat is eigenlijk pas later gekomen, de passie voor.
Wat was dan het omslagpunt?
Het omslagpunt was dat mijn zusje, die reed ook pony. En die kwam met wat bekers thuis en ik deed voetballen en schaatsen. Ik deed van allerlei sporten. Ik kon alles wel aardig, waarschijnlijk net niet goed genoeg. Anders had ik een van die andere sporten waarschijnlijk doorgezet. Maar ik kon alles wel aardig, fatsoenlijk. Maar ik kwam niet elke week met een beker thuis. Hè. Mijn zusje die kwam dan met een met rosetten en bekers thuis. Gewoon, en denk ik, ja, dat wil ik eigenlijk ook wel.
Gewoon eerder metaal gerelateerd, dus, deze passie.
Heel eerlijk gezegd, is dat zo? Is het eigenlijk begonnen door eigenlijk de wil om wat ook die prijzen in de wacht te slepen. Dus het is eigenlijk, ik zeg altijd, het moet eigenlijk beginnen met de passie. En dan, moet de rest, is daar een opvolging van. Maar bij mij is het eigenlijk andersom begonnen. Maar de passie is er zeker gekomen. Ja.
Ja, en wanneer kwam je ervoor achter dat je er echt goed in was?
Dat ging eigenlijk toch wel vrij snel. Ik zal een jaar of 15 geweest zijn, denk ik, voordat ik de keuze heb gemaakt om echt een beetje serieus toch meer de keuze te maken voor de paardensport als voor voetbal of tennis of
school.
School. School deed ik er ook nog bij, maar dat ging me eigenlijk makkelijk af.
Ja.
School, ik kon wel makkelijk leren. Ik heb het uiteindelijk niet afgemaakt. Ja, ik ben er niet trots op, maar het is zo. Maar het gaat zo rond mijn 15e, 16e, 14e, 15e. Ergens in die jaren dat ik echt de paardensport naar voren schoof voor de andere sport. Ik ben de andere sporten er wel bij blijven doen altijd een beetje.
Ja.
Maar op een lager pitje. En toen ging het eigenlijk best wel vlot. Ik zat denk ik op mijn 16e, 17e in het junioren-equipe van Nederland. En bronzen medailles met team. En dat ging eigenlijk op dat moment. Ja, dan krijg je wel snel door dat
de prijzenkast raakte de meeste vrij snel
kans,
vol.
Ja, dat ik daar in de paardensport de meeste kans op had.
Ja.
En dus ging mijn keuze daarna uit.
En het helpt denk ik ook wel. Dat je natuurlijk in een context zit waarin het ook normaal is om met paarden bezig te zijn, toch? Ik bedoel, met ouders die een manege runnen. Dus je bent al per definitie omringd met paarden. En je kent natuurlijk het netwerk waarschijnlijk al van mensen die daar ook in zitten.
Ja. Ook dat zeker. En je bent er natuurlijk wel tussen opgegroeid. Dus je weet wel hoe je moet bewegen tussen de paarden en op de paarden. Ik heb uiteraard, voordat ik de passie had voor de sport, heb ik wel gewoon gereden.
Mm-hmm.
Niet veel, omdat ik niet genoeg passie had op dat moment. Maar ik werd natuurlijk door mijn vader wel vaak genoeg erop gezet. Omdat hij natuurlijk graag wou dat ik zou gaan rijden.
Ja.
Maar echt actief ben ik pas begonnen eigenlijk op mijn, ik zou zeggen rond mijn 14e, 15e zoiets.
Hey, wij zitten hier, het is de kantine lounge.
Ja.
Afhankelijk van je perspectief. we kwamen hier net binnen en hangt hier een schilderij van... we herkennen hem natuurlijk meteen, de Chim. Ja. Hij is vrij makkelijk herkenbaar natuurlijk. Alleen al vanwege het feit dat hij heel wit is.
Ja.
voor de luisteraar. Je moet een beetje denken aan het schilderij dat Tony Soprano liet maken van Pai Oh My, zijn rempaard.
Ja.
Ik zal hem even een plaatje op de socials delen.
Ja. Ja.
Is natuurlijk, jouw naam is voor, in ieder geval voor ons, en nou ja, je hebt je stal ernaar vernoemd, dus voor jou ook, voor eeuwig verbonden met de Chim. Hè? We hebben natuurlijk, zelfs de niet-paardenliefhebbers die fantastische documentaire gezien over de Chim en jou, die richting Sydney en de paardenfluisteraar, je hebt er ook over verteld.
Ja.
Een prachtig beeld van de Chim als de bad boy, die Red Bull drinkende, blootjes rokende hengst hier niet wilde deugen.
Ja.
Bijna 2 jaar geleden overleden, denk ik, de Chim.
Ja.
Op 33-jarige leeftijd, wat oud is voor een paard, volgens mij.
Ja, heel uniek, ja.
Net zo oud als Jezus trouwens, toen hij stierf.
Oh, kijk.
Geen toeval.
Geen toeval.
Nee.
En ik zag wat jij schreef over hem toen hij bij zijn overlijden. Namelijk dat je, ik ben dankbaar voor het geweldige succes dat je me gebracht hebt, maar nog meer voor de lessen die je me hebt geleerd en de tijd die we samen hebben doorgebracht. Je was een vriend, een leraar en een metgezel. Je maakte mij beter als ruiter en als persoon.
Ja.
Vind ik dat echt prachtige woorden. Maar ik was ook wel benieuwd. Namelijk, wat bedoel je daarmee? Hoe heeft dat paard jou een beter gemaakt?
Ik denk precies die woorden die ik daar zeg, dat is precies dat wat ik ermee bedoelde. Mm-hmm. Hij heeft mij in principe echt wel het belangrijkste in ieder geval van onze wereld geleerd en laten zien. En wat er nodig is om aan de top te komen.
Ja.
Hoe diep je moet gaan om zoiets überhaupt met een paard te kunnen doen. Om met z'n tweeën boven jezelf uit te stijgen. En dat alleen maar echt gaat als er complete vertrouwen, vriendschap, noem het beste woord maar in ieder geval, het is een mix van,
ja.
Is tussen paard en ruiter. Als mm-hmm. daar ook maar iets hapert qua vertrouwen,
ja.
Dan functioneert het al niet. Dan is er ergens waar een moment waar het misgaat.
Ja.
Of misgaat, maar waar fouten ontstaan, laat ik het zo maar zeggen. En daarom is het zo belangrijk. En dat heeft hij mij laten zien en laten voelen hoe belangrijk het dus is om echt een band te hebben met je paard.
Mm-hmm.
En dat het dus niet zo makkelijk is van oké, ik kan heel goed paard rijden en ik koop het beste paard, dus word ik Olympisch kampioen.
Ja.
Want dan waren er al heel veel andere Olympisch kampioenen geweest in onze sport. Het is in onze sport mogelijk om met de juiste financiële middelen mee te doen, maar niet te winnen.
Ja.
En de Chiem, die heeft mij het horsemanship, hè, dat is een term in onze sport die heel hoog aangeschreven staat. En dat wordt mee bedoeld, dus het aanvoelen van een paard, het kunnen lezen en schrijven met een paard. Kijk, een paard kan niet praten, maar wij kunnen er wel mee communiceren.
Mm-hmm. En kun je daar, want dit vind ik dus echt een van de fascinerendste dingen. Dit is natuurlijk ook, dus het is niet voor niks dat er zo'n aparte term als horsemanship voor is, omdat het denk ik misschien ook moeilijk te beschrijven is.
Ja.
Maar kun je toch een poging wagen, zeg maar, van wat dat dan, hoe dat begrip dan tot stand komt? Of hoe jij communiceert met je paard, waardoor dit zo.
Ja, kijk, je moet je voorstellen, wij zijn eigenlijk 7 dagen per week met die paarden aan de gang. Het is eigenlijk gewoon 24/7
mm-hmm.
met die paarden. En dan bouw je zo'n band mee op, een vertrouwensband. Als je een hond hebt, daar moet je ook een vertrouwensband mee hebben.
Ja.
Als je die hond een goed leven wilt laten leven, moet je daar een goede band mee hebben. En zodat je het voor elkaar fijn hebt.
Mm-hmm.
Wederzijds.
Ja.
En dat is met die paarden net zo. En die band tussen paard en ruiter, daar zijn we eigenlijk 24/7 mee bezig. Dus het is niet alleen dat uurtje trainen wat we per dag doen met dat paard, maar ook daarna en daarvoor en het hele management. En we zijn net langs die weilanden gelopen hier. Dat hoort er allemaal bij. En het eruit halen en erheen brengen. En het is eigenlijk het paard aan de hand hebben. We praten niet met ze, maar toch communiceren ze. Ze herkennen onze stem.
Mm-hmm.
Ze herkennen stemverheffing. Allemaal dat soort dingen herkennen die paarden.
Maar ik als paardenleek zou denken van het is een beetje zoals een ouder een kind opvoedt.
Het is precies hetzelfde.
Ja. Maar omdat jij in het verhaal over de Chiem ook zegt, of in jouw eerbetoon aan hem ook van, ik heb ook heel veel van hem geleerd.
Ja.
Wat was het dan dat hij.
Nou, bijvoorbeeld dus dat het anders niet gewerkt had, alleen maar op die manier.
Maar ben je ook echt een ander persoon geworden door de Chiem dan?
Nou ja, kijk, ander persoon is misschien een heel groot verwoord. Maar wel iemand met meer geduld, denk mm-hmm. ik wel. En nog meer respect en waardering voor het paard aan zich, denk ik. Als voor de tijd misschien wel. Ook erachter gekomen dat dat moet en dat dat nodig is. Dus een andere persoon wil ik niet zeggen, maar waarschijnlijk wel een tweede persoon erbij. Mm. Laat ik het zo maar zeggen.
Dan was het misschien, is dat dan misschien ook omdat de Chiem zo'n paard was dat zoiets anders vroeg van je dan misschien de paarden die je daarvoor had gehad? Want ik hoorde jou in een ander interview zeggen over, jij was de eerste tijd dat je de Chiem had, vond je het eigenlijk niks. Toch? Als in, je zag wel talent, maar en het was natuurlijk ook al een paard met een krasje.
Ja.
Als in, er waren al veel mensen geprobeerd die het talent hadden geprobeerd eruit te halen. Nou, uit jou ook wat hoofdbrekens en hoop vallen gekost, ja, volgens mij. Ja, ja, ja. Maar dus ik kan me voorstellen, omdat het dan zo'n ander paard is, dat het ook een beroep doet op andere kwaliteiten van jou weer.
Ergens heb ik wel ooit natuurlijk een keer wat gevoeld,
ja,
op hem. Dat ik denk van ja, hij heeft het waarschijnlijk wel in zich. Kijk, je hebt heel veel paarden met talent, maar dan komt er nog zo heel veel meer bij kijken. Want je moet dus een combinatie worden. Paard moet het lichamelijk aankunnen, paard moet het mentaal aankunnen. Je moet het samen, moet er de match zijn. Dus al die dingen, daar ga je dan mee aan de gang. En wat jij net zei, van het is net als een kind opvoeden. Maar dat is ook precies hetzelfde, want je moet ergens de lijn leggen van oké, ze moeten opgevoed worden, hè? Ze moeten luisteren.
Ja. Hè?
Maar ze moeten wel jou ook mogen. Mm-hmm. Het moet niet zo zijn dat die mij niet mag. Want als hij een hekel aan mij begint te krijgen, dan ga je het niet redden. Dan ga je niet zulke mooie dingen met elkaar beleven. Dat gaat niet. Dat gaat alleen. Hij kan alleen zo boven zichzelf uitstijgen als hij mijn vriend is, als ik hem op mijn kant heb. En dat is met kinderen zo.
Ja.
Die moeten luisteren, ze moeten respect hebben voor je, maar ze mogen niet bang voor je zijn. Ze moeten wel jou mogen, ze moeten jou leuk vinden.
En durven vertrouwen.
En zo ben je met zo'n paard ook bezig. En ze moeten trainen, hè, want het lichaam moet het wel aankunnen. Dus er moet getraind worden en de trainingen zijn fysiek ook zwaar.
Ja.
En daar moet je de lijn leggen van hoe ver ga je met de mentale kant en hoe ver ga je met de fysieke kant.
Ja.
En daar moet je heel erg goed de balans weten te vinden tussen het kopje van het paard en hoe ver moet het lichaam zich nog ontwikkelen. En het ene paard heeft meer talent dan het andere paard, dus die kan veel goed maken door zijn talent. Maar uiteindelijk op het allerhoogste niveau moeten ze allemaal wel een volgetraind lichaam hebben.
En waar was de Shim nou echt Shim, goed in?
Shim had een broertje dood aan fysieke training.
Ja.
Het was, zeg maar, ik heb wel eens gezegd, het is de Romario van de paardensport. Weet je niet.
Nee, ik ben moe.
Fantastische voetballer, maar ja, trainen was had hij niet zoveel zin aan. En
ja.
Ik moest hem toch wel, kijk, Romario had dan het geluk dat hij 10 andere spelers in het veld had die hem voor hem werkte. Maar de Shim is alleen met mij in het parcours. En
moet toch zelf over die hindernis heen.
En hij moet er zelf overheen springen. Ik kan hem niet optillen en eroverheen zetten. Dus hij moest echt wel getraind worden. En dat moment, dat was heel moeilijk om hem dus aan het trainen te krijgen. Om hem te overtuigen dat hij toch getraind moest
en dat
worden.
Dat ook leuk is.
Ja, dat het uiteindelijk, maar uiteindelijk was dat ook, is dat ook gekomen.
Maar was het dan gewoon zo'n ruw talent eigenlijk?
Dat blijkt achteraf natuurlijk. Ja. Want hij heeft natuurlijk dingen gedaan die alleen maar de allerbeste paarden kunnen doen natuurlijk. Maar ook alleen maar door uiteindelijk, heel simpel, hij was een goed paard en ik was een goede ruiter.
Mm-hmm.
Alleen onze grootste kracht was de combinatie van ons beiden. We waren echt zo naar elkaar toegegroeid. En wij begrepen elkaar zo goed.
Heb je dat,
en dat is ook heel belangrijk, omdat je natuurlijk, je zit op een levend paard, op een levend wezen. En je hebt altijd te maken met situaties als jij op concours bent. Vooral, het maakt niet uit binnen of buiten. Er is leven omheen. Paard reageert op dingen, op weer, op regen, op wind, op geluid van de tribunes. Paard reageert natuurlijk overal op. En die dingen heb je niet in de hand. Die dingen kun je ook niet thuis trainen. Dus hoe beter de band tussen paard en ruiter is, hoe groter die vertrouwensband is, hoe beter kun je ook op die momenten inspelen natuurlijk. Mm-hmm. En daar het vertrouwen geven aan het paard. En als het daar ergens hapert en er gebeurt onderweg iets, of er is lawaai, of er is regen, storm, weet ik veel wat, er waait iets om en op de VIP valt een dienblad, bij wijze van spreken. Ja, het gebeurt allemaal.
Schaal bitterballen.
Daar kun je dus het verschil maken. Op die momenten kun je het verschil maken.
Ja.
Dus om door reëel een heel goede combinatie te zijn, paardruiter, totaal vertrouwen.
En zo goed als je dat met de Shim had, heb je dat daarna ooit nog met een paard gehad?
Nou, dat heb ik dus altijd geprobeerd te zoeken bij elk paard. En dat doe ik nog. Bij elk paard probeer je toch dat te zoeken. Dus,
maar heb je het ooit gevonden, zoals je bij de Shim had?
Ja, Alleen het verhaal de Shim was gewoon zo speciaal omdat hij echt een kwaai jongen was. Ja. Een broertje dood had aan het trainen en uiteindelijk Olympisch kampioen wordt. Ja, dat is het. Ja, als je een boek schrijft, schrijf je hem zo.
Ja,
ja, is makkelijk zat. En Zenit was daarin, die heeft dezelfde trainingstraject doorlopen en misschien nog wel meer gewonnen als de Shim uiteindelijk. Alleen het verhaal was minder spectaculair. Die was wel heel ijverig.
Een ideale schoonzoon eigenlijk.
Ja, die was eerder. Zenit was eigenlijk meer sensibel. Meer schuchter voor dingen eigenlijk. De Shim was gewoon hondsbrutaal. En Zenit was eerder schuw.
Ja.
Die moest ik meer op zijn gemak stellen en zo. De Shim moest ik eigenlijk meer overtuigen.
Ja.
Hey, hallo, ik ben hier de baas, weet je niet, bij wijze van spreken. En die andere Zenit moest ik eigenlijk meer op zijn gemak stellen. En
toen maar jongen.
Goed. Maar die was heel ijverig in de training. Overijverig zou ik bijna zeggen. Dat was, die moest ik afremmen. Dat is een heel ander verhaal. Maar het verhaal de Shim, ja, ook natuurlijk omdat het allemaal met de Shim begonnen is. En het was gewoon een heel speciaal verhaal.
Misschien moeten we dan even teruggaan naar Sydney.
Ja, misschien moeten we dat doen.
Ja, als we het nu toch over de Shim hebben.
Ja, ik heb het gisteren nog allemaal teruggekeken.
Ja. Ik ook. Fantastisch.
Dus de voordelen van YouTube, dat er veel, dat er veel op te vinden is. Ja, ja, laten we misschien eerst even benoemen. Want je had het net over de 20 paarden die je nu in Italië hebt op een concours hebt lopen.
Ja.
En de logistieke uitdaging die dat met zich meebrengt. Kun je eens uitleggen hoe dat dan werkt? Bijvoorbeeld met zo'n Olympische Spelen in Sydney. Dat moet een hel zijn qua logistiek, toch? Om ze daar allemaal fit en gezond te krijgen.
Nou, dat is natuurlijk een hele reis, ja. Dat is, dan moet ik zeggen dat... is uiteraard in het vliegtuig zijn ze daar heen gegaan. Dan gaat eerst een quarantaineperiode aan vooraf hier in Nederland. Dus hebben ze, denk ik een goede 2 weken hier in quarantaine gestaan. In Valkenswaard was dat, bij Jan Tops. Dus daar zijn wij 2 weken, ben ik daar ook gebleven bij hem. Want het was wel echt een paard, die moet je niet te lang in de handen van iemand anders geven. Want dan raak je...
Gaat het weer mis.
Oh, ja.
Dan raak je die chemie weer kwijt.
Ja. Gaat hij aan de drugs.
Dus ik, ja, ja, gekkigheid, ja. Maar hij haalt zich zeker wat, bedenkt hij zich wat.
Mm-hmm.
Dus ik ben er echt zoveel mogelijk bij gebleven. En ook direct toen hij vloog, ben ik ook direct erachteraan gevlogen. Omdat ik daar ook weer zo snel mogelijk weer bij hem wou zijn.
Mm-hmm.
Om dat maar goed vast te kunnen houden. Dan hebben ze daar ook nog 2, bijna wel misschien wel 3 weken zelfs in quarantaine gestaan. Maar wel daar ter plekke al.
Ja.
Ja, en een lange reis natuurlijk. Nou is het wel zo dat ze daar eigenlijk heel goed aan gewend zijn aan het reizen. Paarden reizen ook eigenlijk over het algemeen heel gemakkelijk. Gemakkelijker dan wij.
Ja.
Ook, de voorzieningen zijn ook fantastisch voor ze om te reizen. Het is allemaal business class, zou ik bijna willen zeggen.
En wel het ruim, toch? Gewoon.
Ja, maar het is allemaal fantastisch geregeld. En het is voor een paard bijna fijner te reizen in het vliegtuig dan over de weg.
Ja.
Omdat je...
Rustiger.
Ja, het is veel rustiger. En over de weg heb je natuurlijk het optrekken en het afremmen en stoplichten en zijn rotondes en noem maar op in het vliegtuig.
Maar dan nog, Sydney is wel echt een end.
Is een end, ja. Maar het is op zich... is super verlopen. Paarden zijn ook allemaal... fantastisch aangekomen daar. Ik heb geen één geluid gehoord van een paard wat niet fit aangekomen is. Het was allemaal geweldig geregeld ook.
Jij kwam daar aan in Sydney en ik hoorde je zeggen dat je de Shim nog nooit zo goed had gevoeld als toen.
Ja.
Op dat moment.
Ja, klopt. Ja. Klopt.
Hoe voel je dat?
Je weet natuurlijk wat hij kan en wat ik kan en wat we samen al gedaan hebben in die voorgaande jaren. En je voelt dan op een gegeven moment een bepaalde vorm, hè, ook. Maar goed, vorm is niet altijd garantie voor succes. Dat weet ik wel inmiddels.
Mm-hmm. Ja.
Het
helpt wel, maar
24 later.
Ja.
Ben je er ook wel achter dat vorm niet een... Ja, het helpt zeker. Maar het is geen garantie voor succes. Want je bent een minuut of 90 seconden misschien in het parcours. En als je één fout maakt, kun je het niet meer goed maken. Dus ook in de vorm kun je een foutje maken. Maar ja, ik voelde iets daar. Maar ik weet ook niet of dat het iets is wat ik mezelf een beetje aan het inpraten was. Want er was natuurlijk geen... Ja, er is geen tijd meer om niet in vorm te zijn. Je moet in vorm zijn. Dus ik praatte mij dat zelf ook in dat dat gewoon zo was. Ja.
Merkte hij dan bij de Shim ook een soort gretigheid? Dat hij ook door had van nu...
Nou, gretigheid wil ik niet zeggen. Maar hij voelde gewoon top aan. Zo goed als hij kan, zo voelde hij aan. En ik heb daar eigenlijk... Ik ben daar een week of... Al met al een week of vier geweest, denk ik. Van quarantaine tot uiteindelijk ons ding doen. En ik heb eigenlijk 4 weken lang lopen verkondigen dat ik Olympisch kampioen ging worden.
Ja, dat viel mij ook op, ja. Toen dacht ik, nou, dit is best zelfvertrouwen, grenzen dan arrogantie, zou ik zeggen.
Ja, ik denk dat het beide niet was. Of was het onzekerheid? Ik denk dat het beide, ik denk dat het meer zelfverzekerd was als arrogantie. Arrogantie, tenminste, ik hoop niet dat het zo overkwam, laat ik het dan zomaar zeggen. Ja. Want ik wil verre zijn van dat. Ik heb het gevoel na de hand dat het iets is wat ik bewust deed om mijzelf op een of andere manier scherp te hebben of zo.
Ja. Ik kan me goed voorstellen.
Ik heb er ook niet over nagedacht. Dat gebeurde gewoon, dat ontstond zo. En,
maar terwijl jij, het is namelijk waarom het me ook opviel. Het was namelijk niet zo dat tenminste, correct me if I'm wrong, dat jij huishoog favoriet was om daar te winnen, toch? Het las in de stukken, Rodrigo Pessoa was wereldkampioen op dat moment. Ja. En eigenlijk degene die als favoriet naar Sydney was gegaan. Ja. Dus extra opvallend dan, dat er natuurlijk zo'n iemand is, toch eigenlijk in de paardensport eigenlijk toen nog ook best wel een broekie, eigenlijk. Ja. Ja. Eigenlijk gewoon de overtuiging heeft, nee, ik ga hier winnen.
Ja, maar nogmaals, ik weet niet of ik die overtuiging, of dat echt zo was, of dat ik dat gewoon aan het opzoeken was, of zo.
Een stukje wishful thinking.
Ja. En het maar zo vaak...
Manifesteren. Je manifesteerde.
Ja, dat ik het zo vaak tegen iedereen zei, dat ik ook gewoon moest, want ik had het zo nadrukkelijk steeds lopen roepen. Tegen iedereen die het maar wou horen. Ik zou dat nou nooit meer doen. Ik heb dat later in 2014 met de WK ook zeker niet gedaan. Maar dan ben je iets meer ervaren. En dan weet je hoe
het misschien ook niet meer zo nodig.
Nee, misschien ook niet. Maar je weet ook wel dat hoe makkelijk winst en verlies in onze sport bij elkaar liggen.
Ja.
Maar ja, op een of andere manier deed ik dat daar. En ik heb er geen verklaring voor. Eerste kwalificatie won ik ook direct.
Ja, dat wou ik zeggen. Dus je maakte het wel meteen waar. Ja. Misschien even goed. Dus, want dat competitieformat is ook nog altijd best wel, vind ik, best wel ingewikkeld. Want je hebt de landenwedstrijd en een individuele wedstrijd die een beetje door elkaar lopen.
Ja.
Dus je hebt dan 3 kwalificatierondes. En dan de totaalscore over alle 3 die rondes, die telden mee voor om door te gaan naar de individuele finale. En de 2e en 3e kwalificatieronde, die tellen mee voor de teamscore. Zeg ik goed, toch?
Ja.
Ja. Maar jij won meteen de eerste kwalificatieronde. Als in winnen, je stond in ieder geval eerste.
Ja. 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 Dus die telde eigenlijk alleen mee puur als kwalificatie voor om je te kwalificeren voor de individuele strijd. En dan komen die 2 rondes van de landenwedstrijd dan nog bij. Die eerste ronde die telt eigenlijk uiteindelijk voor niks meer mee.
Nee. Maar het is wel lekker als je begint met winnen.
Nou, voor je gevoel is het lekker.
Zeker als je het gevoel hebt, we zijn in vorm.
Geeft je sowieso al een beetje rust van. Want nadat ik die eerste kwalificatie won, was ik eigenlijk al wel verzekerd van kwalificatie voor de individuele strijd. Dus dan heb je die druk is weg. Dus dan kun je op dat moment volledig focussen op de landenwedstrijd, op je team.
Mm-hmm.
Maar ik weet niet eens meer hoeveel ruiters, maar ik denk om en nabij de 80 ruiters zullen het geweest zijn.
Ja, druk veld. Zo, ja. Een hoop quarantaine, dacht ik.
Ja.
Even tussendoor nog, hoe is de sfeer dan in zo'n toernooi? Die hele internationale paardengemeenschap die daar dan samenkomt. Is dat heel veel haat en nijd? Of is het juist heel veel elkaar helpen en vragen hoe gaat het met jou? En ben je er een beetje klaar
voor? Nou, er zal heus eens een keer iemand tussen zitten die wel haat en nijd voelt. Maar over het algemeen is het één grote familie. Die elkaar gewoon helpt. Het is heel uniek eigenlijk, de paardenwereldje. Het is zelfs zo dat als ik of een collega springruiter van mij de ring uitkom, en misschien wel aan de leiding sta en de volgende komt naar de ring toegelopen en die vraagt jou wat, dat je hem gewoon nog zegt van ja, een soort van tip geeft.
Ja. Ja.
Terwijl je zelf daar misschien wel aan de leiding staat. En dat is heel gek, ja, maar dat gebeurt gewoon. Dat
ja, is, het is niet ook, want jij vertelde net over wat hier dan allemaal aan ruiters nog traint. Hè, jong uit Ierland.
Peru.
Peru. Ja. Dus dat, en volgens mij, je hebt zelf ook in Zwitserland gezeten. Ja. In je, dat die wereld natuurlijk ook helemaal niet per se op landenniveau georganiseerd is. Het is natuurlijk zo'n internationaal verweven netwerk.
Ja, en je hebt wat je ook hebt, is natuurlijk in onze wereld lopen sport en het bedrijfsleven een beetje door elkaar heen.
Ja.
Dus wij doen allemaal zaken met elkaar ook. De meeste springruiters, of eigenlijk bijna alle springruiters, zijn ook zakenmensen.
Mm-hmm.
Die doen handel. Kijk, we hebben een hele mooie sport waar veel geld in te verdienen is, maar die nog veel meer geld kost.
Ja.
Ja.
Dus alleen van de sportleven is bijna onmogelijk. Is misschien weggelegd voor een handje voor ruiters, maar dat dan, maar die dan, daar houden ze nog niet heel veel over als je alleen over de sport hebt. Dus iedereen doet er eigenlijk, heeft eigenlijk een soort, zoals ik hier heb, een bedrijf bij.
Ja.
En doet handel en doet mensen trainen en zorgt dat hij aan de kost komt om het plaatje,
ja,
compleet te krijgen, om het te kunnen financieren.
Ja, want even voor de luisteraar, wij hebben dat inmiddels al gezien, maar er komen hier mensen dus vanuit de hele wereld naartoe om door jou getraind te worden, of om hier op deze stal te trainen.
Mm-hmm.
Dat geeft ook maar weer aan hoe dat tegen de Nederlandse paardensport opgekeken wordt, ook door de rest van de wereld, lijkt me. Als je ziet dat mensen vanuit de hele wereld hier naartoe komen.
Ja, we hebben in Nederland heel veel know-how en daar wordt vanuit de hele wereld wordt daar
gif voor betaald om daar iets van mee te krijgen.
Ja,
ja. Ja, zo mooi. Is het gewoon. En maar daarom wil ik maar aangeven hoe we elkaar allemaal nodig hebben. En dat is heel internationaal.
Ja, het is heel erg verweven.
Het is één grote familie die elkaar allemaal nodig heeft om de kop boven water te houden, om het maar even zo te zeggen. En dat is heel familiair. Ja, dat voelt ook heel familiair. En dat is al heus eens een keer. De een kan beter met de ander en die kan beter met dat. Ja. Maar over het algemeen is er heel veel respect naar elkaar en vriendschap. En het is gewoon eigenlijk, we zijn één. Ik zou bijna zeggen, we zijn één hele grote zigeunerfamilie die de hele wereld over reist.
Ah, ja, ja.
Zo, is, zo moet je het eigenlijk
reizend
zien.
Circus.
Ja. Ja.
En nog even terug naar Sydney. De eerste ronde hebben we gehad. Daarna kwam de tweede ronde. Toen stond je zesde. 8,5 strafpunt.
De landenwedstrijd is bij mij een beetje.
Ja, die was volgens mij.
Wij werden uiteindelijk vijfde met het team.
Het viel een beetje tegen. Ja.
Had eigenlijk wel een medaille in gezeten. Ik denk niet dat we favoriet waren op dat moment voor goud. Maar daar had eigenlijk, denk ik, wel een medaille in gezeten. Nou, daar viel net iets tegen.
Ja.
Werden we vijfde uiteindelijk. Waren we met z'n drieën geplaatst voor de individuele strijd. Denk ik, Jos, Lansink, Albert Voorn en ik dan.
Ja.
Maar kun je dat dan goed los van elkaar zien? Want ik kan me voorstellen dat die twee dingen dan zo door elkaar heen lopen. Dat als het dan niet zo loopt bij de groepswedstrijd, als dat je bij de landenwedstrijd als je had gewild, dat ook misschien invloed heeft op je individuele wedstrijd. Of is dat niet zo?
Nou, nee. Nee, eigenlijk niet. Er was een beetje teleurstelling natuurlijk. En dan denk je, ja, nou oké. Okay. Dus er is nog één kans. Hè?
Ja.
We hebben de individuele ronde nog.
Ja.
Ja, er was wel, ik zag dus na drie ronden stond Pessoa inderdaad bovenaan. Dus die had, die maakt, nee, laat ik zeggen, zijn favoriete rol eigenlijk best wel laag.
Mm-hmm.
Ja, die finale ronde, dus die is dan in, gaat dan in, je hebt finale ronde A, finale ronde B.
Ja,
dan
je hebt twee manches, en dan degene
barrage
die, zeg maar, op de eerste plek dezelfde aantal strafpunten hebben.
Ja.
Die gaan over naar een eventuele barrage. Ja,
ja, nou ja, dus finale ronde is, betekent dus alles weer op nul. Dus iedereen staat weer gelijk.
Ja.
Weet je nog hoe je het voelde? Want toen ging het er weer om natuurlijk.
Ik denk dat de finale was voor de, ik weet niet, 25 beste of 30 beste, zoiets denk ik.
Ja, nog best wel veel.
En ik weet nog wel, dat is dan een lange dag, want dan heb je twee manches, dus dat en dan eventueel nog maar. Dus dat duurt best lang, dus dat begon eigenlijk wel betijds, ochtends. En ik liep ochtends dat parcours van de eerste manche.
Ja, want je gaat dan even verkennen, wat zijn de looplijnen?
Ja, zeg maar een half uur voordat het begint, drie kwartier voordat het begint, wordt het parcours vrijgegeven en dan kun je dat gaan verkennen.
Ja.
Want daarvoor heb je geen idee wat je,
nee.
Ja, wel dat je moet gaan springen, maar niet in welke volgorde.
Nee,
of hoe. Nee,
nee,
oh
niks.
Joh.
Nee.
Oh, wat grappig. Ik had dus gedacht van, dat weten jullie al maanden van tevoren. Nee. En dan kun je hier in de bak...
De BMX-baan op Papendal.
Ja, precies. En dat je hier dan zeg maar ook de hindernissen precies zo kunt neerzetten als je daar zou doen. Maar dat is allemaal niet waar.
Nee. Een half uur van tevoren.
Ja, half uur, drie kwartier van tevoren wordt dat parcours vrijgegeven. En dan kun je het gaan verkennen en dan afmeten. Galopsprongen tussen de hindernissen. En elke afstand is anders. En er wordt heel veel mee gespeeld. Ja.
En van wat voor parcours hield de Chim nou vooral? Jullie samen dan?
Ja, niet specifiek een bepaald type parcours. Nee. Het was niet het snelste paard. Dat is het enige. Okay.
Het is een belangrijk detail. We komen later op.
Het was niet het snelste paard.
Nee. Chim was... dat was niet omdat hij niet hard kon galopperen. Hij kon wel hard galopperen. Maar vanuit een hele snelle galop vond hij het moeilijk om een hindernis te springen met zijn techniek. Ja. Dus hij had altijd... hier en daar even een extra galopsprongetje nodig om even de juiste shape erin te krijgen. Om hem naar de juiste afsprong te krijgen, waardoor hij het hoogtepunt het beste kreeg.
En dat kost tijd.
En dat kost een beetje tijd, ja. Hebt ook sommige paarden die hebben een makkelijkere techniek. Waardoor je iets nog agressiever en harder naar een hindernis toe kunt galopperen, waardoor ze door hun betere techniek toch die hindernis nog wel kunnen springen.
Ja.
Waar ik de Chim iets preciezer naar het juiste vertrekpunt, zeg maar, moest brengen.
Ja.
Met een bepaald ritme. Mm-hmm. Waarin hij dus tijd genoeg had om het hoogtepunt goed te hebben. Dat is een heel technisch...
Maar je loopt daar dan door die bak en je bent dan aan het uittekenen. Oh wacht, we moeten hier zo deze bocht even zo nemen en dit is dan het moment om te springen.
Ja, en het aantal meters tussen de hindernissen, hoeveel galopsprongen moet je dan zelf gaan kiezen van maak ik hier 5 galopsprongen of beter 6. En
doe je dat dan alleen of zijn er dan nog mensen?
Ja, natuurlijk overleg je wel een beetje met deze of gene, maar uiteindelijk ben jij degene die jouw paard het beste kent. En weet jij wel gewoon, kijk, je kunt wel met een collega overleggen, maar die zijn paard heeft weer een andere galopsprong, lengte van de galopsprong. En die kijkt er toch, dan hoor je weer net iets wat je eigenlijk niet moet horen op zo'n moment. Want hij zegt misschien, oh, die 5 die zijn voor mij een beetje lang. En dan denk ik, voor mij helemaal niet. En dan raak je dus ik denk dat je vooral bij jezelf moet blijven en bij jouw paard.
Ook niet, en de bondscoach, dat zal dan ook een sparringspartner zijn, toch?
Ja, zeker een sparringspartner. Maar dat zijn vaak mensen, want je werkt niet het hele jaar met je bondscoach. Je werkt eigenlijk het hele jaar zelf. En in die weekjes ben je, dat is net als met Oranje, met de voetbal. Ja, het zijn maar even die paar weekjes dat ze met de bondscoach werken. En de rest werken ze met een andere trainer of zelf.
En hoe is dat dan want je stond dus daar in die ronde nog met Jos Lansink en met Albert Voorn.
Ja, dus ik was 's ochtends aan het parcours lopen. En ik denk, goh, op dat moment had ik zo'n parcours nog nooit gezien. Laat ik het zo maar zeggen. En ik denk met mij de meeste ruiters.
Mm-hmm.
Dat was echt indrukwekkend. Het heeft veel indruk op mij gemaakt, dat parcours.
En wat voor zin dan? Moeilijk?
Dat het gewoon moeilijk en hoog. En hoger en moeilijker en zwaarder kon het gewoon niet, in mijn ogen op dat moment.
Ja, met de Olympische Spelen.
Moeilijke afstanden tussen de hindernissen en optisch moeilijke dingen. Ik liep parcours en toen, normaal gesproken als je dan, want ik moest een beetje achter in het veld, omdat ik toch wel aardig hoog gekwalificeerd stond. En normaal gesproken wat je dan doet is, je loopt je parcours en dan kijk je de eerste paar ruiters, kijk je nog even aan of dat het allemaal een klein beetje overeenkomt met wat jij ook een beetje gelopen hebt.
Ja.
Maar ik dacht op dat moment, ik moet dat niet doen. Ik moet parcours lopen. Nu, dit is zo extreem. Ik moet mijn eigen plan trekken met de Chim, wat voor hem het beste is. En ik moet geen één ruiter kijken. Want ik kan daar alleen maar van door de wijs gebracht worden. Verkeerde informatie. Die eerste paar ruiters op dat moment zijn dan eigenlijk de ruiters die het minst gekwalificeerd waren. Dus niet de betere goden op dat moment.
Mm-hmm.
En dan denk ik, dan zie je misschien niet hele goede rondjes. En daar raak je alleen maar onzeker van misschien als je dat ziet. Dus ik had echt zoiets van parcours lopen, plan trekken, naar stal en niks kijken.
Heeft de Chim, voelt die de spanning voor zo'n belangrijke wedstrijd?
Nee, niet als ik hem dat niet doorgeef.
Ja.
Die voelt alles wat ik voel.
Blijft, ja.
Een paard is zo gevoelig.
Maar hoe dus dan ga je even buiten de stal staan en dan schud je alles even van je af, qua spanning.
Ja. Even schreeuwen in een kussen. Ja.
Nou, die spanning is er uiteraard. Alleen het is dus de kunst om die spanning niet over te brengen op je paard.
Ja, want, maar hoe doe je dat dan?
Ja, want dat is heel moeilijk uit te leggen. Ja. Dat is toch op een manier ergens die knop uitzetten en toch weer niet bezig zijn met de spanning en het parcours, hoe moeilijk of dat is, en je tegenstanders. Maar echt puur bezig zijn met jouw paard. En dus dat doen wat voor jouw paard het beste is om te doen op dat moment. Dus je moet bij je paard blijven. Ik zeg ook altijd, dat zeg ik ook altijd tegen mijn leerlingen, je moet niet tegen iemand rijden. Je moet met jouw paard dat parcours rijden. Mm-hmm. Maar je rijdt niet tegen je collega's. Kan ook niet, want je zit niet met elkaar in de ring. Nee. Dus als ik van voetballen ben, speel ik tegen iemand en dan moet ik proberen te verslaan. Ja. Maar dat is in onze sport niet. En wij zitten één voor één in het parcours. En het is jij en jouw paard en dat parcours. En daar moet je bij blijven. Ja. Al de rest omheen kun je daarna pas gaan bekijken en in gaan vullen. Dus hoe beter jij bij je paard blijft en dat doet wat voor jouw paard het beste is, hoe groter de kans is dat het resultaat uiteindelijk...
Maar je staat daar dan... denk ik, op een gegeven moment ga je op de gym zitten.
Ja.
Hè? En dan loop je naar die bak toe. Zeg je dan nog iets tegen?
Nou ja, kijk, het moeilijke is, je weet dat je dus bij je paard moet blijven. En ja. Maar ja, je krijgt natuurlijk de informatie. Je hoort, je bent niet doof. Je hoort alles. Je krijgt alles wel mee. Je krijgt de spanning mee. Je krijgt alles mee. Dus de spanning stijgt.
Je hoort zo'n balkie vallen af en toe.
Ja, de spanning stijgt. En dan hoe gespannener de ruiter wordt, hoe spannender het paard wordt. Want dat is echt een wisselwerking. Die paarden zijn zo ongelooflijk gevoelig.
Ja.
De spanning die in mijn lijf zit,
ja,
komt over op het paard. En dat paard doet daar dan wat.
Doet me nu een beetje denken aan als je met een bijna lege tank op de snelweg rijdt met een achterbank vol kinderen en dat je dan wel niet weet wanneer het pompstation komt.
Nee, maar
dat
je hebt al heel lang niet gegeten.
Ja, komt helemaal goed, jongens. Nee, gaat prima. Ja. Nee, helemaal goed. Zo, dat gevoel.
Ja, maar het is echt heel extreem wat een paard voelt aan de ruiter. En dan,
ja, maar het is dus de kunst om... Precies. Dus dit is eigenlijk de grote oefening is dus om zelf heel ontspannen, rustig te blijven. Dus ik kan me voorstellen dat je zelf de hele tijd een soort van halve ademhalingsoefening aan het doen bent. Zo, weet je wel, om het gewoon... Been moet niet gaan trillen. Dat is,
nee.
En konden Jos en Albert jou daar nog bij helpen? Of heb je die nog opgezocht toen? Of?
Ik heb, moet ik eerlijk zeggen, in Sydney best veel baat gehad bij Albert Voorn. Die mij technisch niet geholpen heeft qua hoe ik hem moest rijden. Want dat weet ik zelf.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk meer, hij was toch wel op dat moment de oudste ook.
Ja,
van het veld.
Ik zeggen, ja.
Maar ook met veel ervaring en rust. En hij heeft mij daarin wel goed begeleid in mijn eigen weg gaan. Dus niet in de verleiding komen om gekke dingen. Want je zit daar 4 weken met 1 paard. En wij zijn gewend...
Die zegt niks terug.
Wij zijn gewend om de hele dag hier met... je hebt gezien, 32 paarden aan de gang te zijn. Dus we hebben genoeg te doen. Maar als je dan in 1 keer 4 weken met 1 paard daar bent, kom je in de verleiding om te veel te gaan doen. En daar heeft hij mij heel erg goed in gestuurd.
Dat je al een Olympische Spelen hebt gereden voordat de Olympische Spelen beginnen. Mm.
Precies,
zeg maar.
Ja. Precies.
Dus jij remde de schiem af.
Dat is gebeurd Albert, daar.
Ja. Jij remde de schiem af. Albert Voorn remde jou af. En zo hielden jullie elkaar een beetje in balans.
Ja, en met succes. Want de finale ronde reed je foutloos. Met nog 4 anderen, waaronder Pessoa. Ja, ik noem hem de hele tijd, maar hij was
de gedoodverfde favoriet.
Ja, dus, ja. En, maar toen kwam dus finale ronde B. Ik heb het niet live gezien, maar zijn paard weigerde toch op een gegeven moment bij een hindernis?
Ja.
Wat dacht jij toen?
Nou, op dat moment, je zit zo bij je bent zo nog steeds bij je eigen, dat ik daar eigenlijk niet zo mee bezig was.
Ja.
Want er waren wel nog 2 anderen die ik dat moment die met mij nog naar de barrage gingen. Dus of dat nou Pessoa was of 2 anderen, ja.
Maar dit was wel de wereldkampioen.
Ja,
de gedoodverde favoriet.
Ja.
Dit heet trouwens, maar dit heet uitgebeld. Dus dan wordt op een gegeven moment, als ze dan... mag volgens mij een paar keer proberen, toch? Dat hij er dan overheen gaat.
Toen die tijd nog 3 keer, vandaag en de dag nog maar 2 keer.
Ja. En op een gegeven moment gaat de bel en dan zegt de jury, en nu is het goed geweest.
Ja.
Wegwezen.
Maar bij hem, wat er dus bij hem misging, is dat hij dus niet bij zichzelf bleef. Hij ging echt tegen de rest rijden en hij bleef niet bij zijn paard. Dus hij verloor zijn kop.
Ja.
En hij ging dingen doen die hij in de voorbereiding na zijn parcours toe begon die dingen met zijn paard te doen die hij normaal niet deed.
Oh, joh.
En dat
gewoon paard raakte door de zenuwen.
Ja, 100%. En dat paard raakte de kluts ook een beetje kwijt en die begreep het allemaal niet meer. En die communicatie was helemaal weg. Ja. En met als resultaat dat hij gewoon uitgebeld werd. Ja.
En dat is dus de druk eigenlijk van een regerend wereldkampioen. Iedereen kijkt naar jou. Ja. Je moet het waar zien te maken. En dat lijkt me heel heftig aan jullie sport. Dat je dan dus niet alleen de verantwoordelijkheid hebt voor je eigen zenuwen. Maar ook weet, die breng ik direct over op mijn paard. Dus het is eigenlijk dubbele zenuwen, zeg maar.
We hebben een heel mentaal spelletje. Hmm. Omdat een paard zo gevoelig is. Kijk, je hebt het woord kämpfen, hè? Strijden, kämpfen. Ja. En je moet in je hoofd natuurlijk wel strijden en kämpfen, maar je mag dat niet doen naar jouw paard toe, want dat werkt niet. Mm. Je kunt niet zeggen, nou pak ik mes even tussen de tanden en nou, want zo werkt het niet. Je moet technisch wel de juiste dingen blijven doen met jouw paard, want als hij in één keer andere dingen begint te doen, dan reageert hij daar verkeerd op. Dus dat is het moeilijke, om bij jouw paard te blijven. En dat doen waarin hij het beste tot zijn uiting komt. Ja. Maar als jij dus ziet dat er iemand foutloos is en heel snel en die deed dat daar en dat daar. Maar je weet dat jouw paard dat daar niet kan. Dus dan moet je moet toch bij jouw paard blijven. Mm. En dat deed hij op dat moment niet. Waardoor het misging. Het is heel mentaal. En het moet allemaal binnen die 90's.
Ja,
80,
ja.
90, dat is net hoe lang het parcours is. Maar het is meestal wel rond de anderhalf, maximum 2 minuten.
Ja.
En daar mag dus niks. Kijk, als ik 1-0 achter sta in een voetbalwedstrijdje, dan zeg ik, jongens, kom
de
schouders eronder en zorgen dat 1-1 wordt. Of het liefst 2-1 eroverheen. Maar als bij ons in is 2 het balletje eraf valt, dan is het eigenlijk klaar.
Ja.
Dan weet je dat de winst weg is.
Ja. Er is geen pauze met een bekertje thee waarin je tegen de Siem kunt schreeuwen van kom op, we gaan ze helemaal kapot maken. Dat kan niet, nee.
Finale ronde B was dus wel iedereen een fout, toch? Dat was een hele, eigenlijk best wel bijzonder dat je met een fout naar de barrage ging.
Het is eigenlijk, zo zwaar was het dus die dag ook.
Ja.
Dat er dus normaal gesproken heb je altijd wel een paar dubbele foutlozen die naar een barrage gaan. En die dag was er geen één dubbele foutloze. Dus er was eigenlijk barrage. Ik was de eerste ronde foutloos en de tweede ronde had ik 1 fout.
Hmm. En dan weet je dus al dat je een medaille hebt gewonnen. Hè? Want je gaat met z'n drieën naar de barrage. Dus het is gewoon goud, zilver en brons. Dan gaat het over de volgorde.
Ja.
Ik zat het dus te kijken. Ja, jij noemde net een soort bijzinnetje van, ik weet inmiddels hoe dicht winst en verlies bij elkaar kunnen zitten. Ik ging weer achteraf kapot bij Albert Voorn, bij die laatste
hindernis. Allerlaatste hindernis, hè?
Die had dus een sneller paard dan de Sheen. Ja. Dus die moest ook als eerste. Dus die moest denk ik even iets neerzetten.
Ja.
Dus die ging en hard en leek foutloos te gaan.
Ja.
Ja, als die laatste hindernis er niet was geweest, had hij ook goud gewonnen, toch?
Ja.
Dat was, maar dat, zo dichtbij zit het dus.
Is er wel.
Ja, die is er niet voor niks.
Er is altijd een laatste hindernis. En altijd een laatste seconde en een laatste minuut.
Ja.
En een eerste hindernis.
Maar dit was wel bijzonder dat je zo...
Een laatste hindernis is altijd een hele moeilijke hindernis.
Ja.
Ook al is die misschien niet eens moeilijk.
Ja.
Is die mentaal heel moeilijk.
Ja.
Het is gewoon, je rijdt naar die laatste hindernis toe. En dan in dit geval was het een heel lang stuk naar de laatste hindernis.
Dus op snelheid.
Ja, maar je gaat ook nadenken.
Ja.
Onderweg naar die laatste hindernis toe. Dan ga je.
Het is een beetje alleen op de keeper af.
Ga ik nou vol in het risico door wat ik nou deed? Want als ik de rit terugzie van Albert Voorn, dan is die overal snel, 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 snel. En naar die laatste toe begon hij eigenlijk een klein beetje terug te nemen.
Ja.
Gas terug te nemen. En waarin, maar dat is achteraf praten natuurlijk, waarin misschien als hij gewoon diezelfde snelheid door was gegaan en het ritme niet had gebroken, misschien wel die laatste hindernis foutloos had gesprongen en Olympisch kampioen was geweest.
Ja.
Maar ja, dat is achteraf praten, dat weet je niet. Maar daarom is een laatste hindernis heel moeilijk, want dat is echt een mentaal ding, die laatste hindernis.
Snap ik.
Heb je dit destijds toen gezien of zat jij zo in je eigen bubbel?
Nee, ik heb Albert zijn ronde niet gezien, maar ik wist wel dat hij natuurlijk een fout had. En dat hij snel was, wist ik ook wel, want Albert Voorn, die met dat paard was hij altijd snel, dus dat wist ik wel.
Hmm.
En ik moest toen als tweede.
Ja, maar voor jou werd het dus, dacht ik, je had eigenlijk, maar dat is ook achteraf gepraat natuurlijk, eigenlijk een ideaal scenario, toch? Want het was vrij duidelijk wat je moest doen. Het was niet dat je nog kon twijfelen van, ik moet, als hij nou heel snel voor heel snel en foutloos was geweest, dan was het een hele pittige opgave geworden.
Ja, dan had ik natuurlijk op dat moment het gewoon geprobeerd. Want ja, ja, ik, het slechtste scenario was brons. Dus,
maar nu
ja,
kon je dan eigenlijk doen wat hè, dus met die.
Nou, ik heb gewoon gekozen om op dat moment ook weer bij mijn paard te blijven en doen waar hij goed in is.
Ja.
En waar wij als combinatie goed in zijn, en dat is foutloos blijven. Maar niet, ja, foutloos konden wij heel erg goed blijven, maar nooit echt met de snelste tijd.
Mm-hmm.
Want als ik me ging focussen op de snelste tijd met hem, dan waren we niet vaak foutloos.
Nee.
Dat vond hij gewoon moeilijk.
Ja.
Dus was voor mij eigenlijk de keuze op dat moment heel makkelijk gemaakt. Alleen de uitvoering was niet makkelijk,
ja,
maar de keuze was makkelijk gemaakt om gewoon puur mij te focussen op dat foutloos meer boven de tijd.
Weet je wat je zelf nog dacht op dat lange laatste stuk richting de laatste
hindernis? Nee. Maar ik had wel echt een soort van onoverwinnelijk gevoel of zo, die hele 4 weken of zo. En ondanks dat het met die landenwedstrijd dan een beetje niet helemaal. Ja, ik had nog steeds een goed gevoel met die Siemens in de landenwedstrijd, maar als team.
Ja.
Werden we vijfde. Dus
ja,
dat
maar
was
dat
een
waren dingen waar jij niks aan kon doen.
Maar ik had toch nog steeds gewoon het hele goede gevoel. En ik voelde ook dat hij niet aan het afbouwen was. Hij was topfit en die had nog 2 rondes kunnen springen.
Mm. Ja.
Ik reed wel best wel zelfverzekerd naar die laatste hindernis toe. Nou ja, en dan is het gewoon hopen dat die derde ruiter die na mij kwam nog. Ja, voor hem is dan de druk hoog. Hè? Want ik
moet en snel en foutloos.
Foutloos.
Ja.
Maar ook weer niet heel langzaam.
Ja.
Het was niet zo dat ik op mijn 11e dat rondje gedaan heb. Hij moest toch een klein beetje risico nemen. Zo heb ik het wel proberen te rijden, dat hij toch wel een klein beetje risico moest nemen qua tijd. Om in ieder geval sneller te zijn als ik. Dus daar maak je het een beetje moeilijk voor hem.
Nou, het was 2 hindernissen, het was klaar toch?
Ja, en jij liep in de uitrijbak. En dan hoor je dat publiek, kan ik me voorstellen. Dat hoor je zeggen.
Ja, ja, ja. Nou, ik zag het gebeuren. Je kijkt en kijkt niet en kijkt en kijkt niet.
Mm-hmm.
En op het moment dat ik keek, poef.
Het is wel het lekkerste geluid ooit, denk ik, als dan zo'n balkje valt, toch? Ja. Je bent allemaal vrienden van elkaar, maar
het
is toch wel lekker.
Ja.
En toen met de Siem naar het Holland Heinekenhuis, kon die eindelijk.
Maar we hebben zo'n mooie tijd gehad in Sydney. Dat was echt, oké, ik heb dan niet alle Olympiades meegemaakt, maar ik dan hoor van collega's wel hoe mooi Sydney was. In vergelijking met veel andere Olympiades nog. Het was echt, ik vond het ook, het was schitterend georganiseerd daar. Een fantastische venue hadden wij daar ook voor die paarden. Dat was echt, het ontbrak aan niks. We hadden een renbaan en we hadden heuvels waar we konden trainen. En het was echt helemaal geweldig. Zoveel ruimte. Het was echt heel mooi. En ook echt intens genoten. Want wij moesten in de tweede week. In de laatste week moesten wij acte de présence geven. We hebben in de periode daaraan vooraf hebben wij best veel in het Holland Heinekenhuis geweest. En al die sporters zien gehuldigd worden.
Ja, dat,
ja, dat gaf die ook een beetje de juiste sfeer of zo. Ik weet niet. Ik vond het. Ik heb dat echt heel intens allemaal. Wou ik ook meemaken allemaal. En dat was heel mooi.
Nou, is wel fascinerend, vind ik. Want dit hebben we allemaal. Die beelden staan echt nog op ons netvlies gegroefd. Toen ging ik zo eens kijken. Dacht ik, ja, maar hier is dus de Olympisch kampioen van 2000. En het duurt dan vervolgens tot 2016 voordat jij weer op de Olympische Spelen bent.
Ja.
En dit zegt denk ik ook, want je volgens mij een aantal keer had het dan te maken met blessures. Maar het is natuurlijk ook iedere keer heb je net een toppaard op het juiste moment tot je beschikking om die topprestatie te kunnen leveren.
Ja, dat klopt. Wij zijn A, sporter. B, trainer van ons paard. Dus we zijn sporter zelf en trainer, maar ook manager. En een manager in die zin dat wij moeten de selectie van de paarden moeten wij zelf maken, moeten wij zelf creëren op stal. Dus dat managen wij zelf. Dus we hebben een paar verschillende petten op. Mm-hmm. Ja, dat maakt het gewoon heel moeilijk. En die, ja, je hebt, dat is net als bij topvoetbalclubs. De ene jaren, zoals bij Ajax op het moment, hebben ze de selectie niet goed voor elkaar.
Mm-hmm. Ja.
Ja, die jaren hebben wij er ook tussen zitten dat we net even iets verkeerd gescout hebben.
Ja.
En daar moet je het dan de volgende jaren mee doen.
Ja. Niet alleen verkeerd gescout, toch? Want ik kan me ook herinneren dat we nou 1 of 2 keer een paard zo min of meer, ja, ik zeg het nu even cru, onder jouw kont vandaan gekocht werd, zeg maar op het moment dat je eigenlijk al wel had
nou,
kunnen
dat was in 2000 voor de Olympiade van Londen.
Ja.
Had ik Simon, mm-hmm. het eigendom van de familie van Gunsven, van de broers van Ankie.
Ja. Die ging ook goed op Vincelles. Ja.
Ja. En er was echt een, op dat moment, in 2011 wonnen we echt heel veel en stonden ook bovenaan de wereldranglijst met Simon. En die werd dan verkocht eind 2011, net voor de deadline, zeg maar, voor Londen.
Wordt die dan ook gekocht door iemand die dan denkt van, oh fijn, dan hebben wij Simon en dan heeft Jeroen Dubbeldam hem niet en dan kan hij er niet op rijden in Londen? Zit er ook nog dat soort tactieken achter?
Niet dat die gedachte erachter zit, maar wel de gedachte erachter dat hun een wouden hebben voor de Olympiade. Dat die gedachte zat er wel achter.
Maar daarom heeft Simon toen ook de Olympiade gehaald dan? Nou ja, maar hoe herpak je je dan als je zit vlak voor Londen 2012, daar wilde je heel graag naartoe. Je paard is weg en dan?
Ja, dan is het op dat moment eigenlijk Londen voorbij. Gewoon heel simpel. Mm. Terwijl je eigenlijk op dat moment misschien wel een van de favorieten bent.
Jij had goud kunnen winnen.
Ja, oké, maar je had goud. Ja, ja. Nou, dat zie je aan Rodrigo Pessoa en Sydney. Dat is
je was al een keer Olympisch kampioen en je hebt 12 jaar meer ervaring. Dat is toch
maar het is toch het moment.
Dat snap ik.
En dan moet je dus weer op zoek naar of dan een ander paard uitkiezen en daar dan weer die band mee opbouwen. Hoe lang duurt dat voordat je zo'n band voor orde hebt dan?
Vrij kort daarna heb ik de beschikking gekregen over het paard Utasha SFN. Een paard wat toen de tijd in bezit was van het Springpaardenfonds Nederland. En
dat is even voor de luisteraar, dat is zo'n speciaal fonds wat in Nederland bestaat om toppaarden in Nederland te houden, toch?
Ja,
zeg ik dat
correct.
Goed?
Ja, correct. Een beetje natuurlijk laat voor de Olympiade. Want ik heb daar met zo'n paard even iets langer tijd nodig om op elkaar ingespeeld te raken. Het vertrouwen bij het paard was een klein beetje weg op dat moment.
Mm-hmm.
Dus voordat je dat eerst eens terug hebt en dan topniveau kunt werken. Dus daar heb ik met de bondscoach op dat moment, Rob Erens, en ik natuurlijk wel gehoopt dat het op tijd zou komen. Het echte niveau om mee te kunnen toch nog naar Londen. Maar dat is te kort dag gebleken. Het heeft iets langer geduurd als dat, maar het is uiteindelijk wel gekomen. Ik heb ook met Utasha daarna heel leuke successen gehad. En in de periode dat ik Utasha SFN van het Springpaardenfonds dus te rijden had en er kwamen successen. Toen hebben ze aangegeven ook bij mij dat ze nog wel een paard bij mij zouden willen hebben. Dus dat ik ook uit moest gaan kijken voor een jong paard naast Utasha erbij om weer op te leiden. Zodat
naar topniveau.
Zodat hij het over kon nemen van Utasha daarna. En toen is mijn blik gevallen voor Zenit. En heb ik aangegeven bij het Springpaardenfonds dat ik een paard gezien had waarvan ik dacht dat hij...
Dit vind ik dus interessant. Okay. Dus hoe werkt dit? Waar jouw blik valt op Zenit? Ik neem niet aan dat je langs de A12 een paard, paard in de wei ziet staan.
Nee, maar wij leven natuurlijk op concours. Tuurlijk.
Maar waar zag jij Zenit?
Paardentinder
hebben ze. We waren op concours in Duitsland, in Hagen. En daar zag ik Zenit springen in de jonge paardenrubrieken. Dus in de
zo'n voorprogramma voor
7 jaar oud, in die bijrubrieken.
Ja.
En dat paard viel mij op een of andere manier op. Was het moeilijk, nog wel wat moeilijk te bereiden. En dat zag ik wel.
Je had een voorliefde voor bad boys.
Sensibel zo. Hij was geen bad boy. Hij was sensibel. Gewoon
gevoelig, jongen.
Gevoelig, hè. En,
emo.
Ietsjes te ijverig. Op een of andere manier vond ik dat de paard wel potentie had.
Ja. Yeah.
En daar heb ik aangegeven bij het Springpaardenfonds dat ik een paard gezien had. Was ook eigenlijk wel mooi, hè, want op dat moment wist ik dat niet eens. Maar er was een van de selecteurs van het Springpaardenfonds, Willy van der Ham, was mede-eigenaar van dat paard.
Oh.
Dus dat kwam er nog eventjes in bij. Dus dat maakte het allemaal een beetje makkelijker. Dus er werd al snel geregeld dat dat paard hier op stal kwam, zodat ik hem een week kon testen.
Ja.
Na een week is het de groep van selecteurs van het Springpaardenfonds hier gekomen en hebben we met elkaar Zenit nog een keer gesprongen.
Nog een keer goed bekeken.
En ja. Toen zijn we overgegaan tot aankoop van Zenit. Dus heeft het Springpaardenfonds Zenit voor mij aangekocht. Op aanraden van mij dan, zeg maar.
Lijkt me heel spannend dat je weet, want er gaat zoveel geld ook om.
Misschien, precies. Daar was ik door.
Nou, op dat moment
wat kost een paard?
Op dat moment waren dat nog geen monsterbedragen, omdat Zenit was op dat moment stond nog helemaal in de schaduw.
Maar wat even voor een beeld van die paardeneconomie. Nou, wat is dan zo'n paard?
Het gaat wel over wat tonnen, maar niet van die astronomische bedragen wat je wel eens hoort.
Nee, maar het is niet, ik bedoel, je hoest het ook niet zomaar even op. Nee. Het is logisch dat er een fonds voor is, zeg maar, voor dat soort paarden.
Je kunt ook een huis in Zwolle kopen van dat geld, maar dan Zenit. Maar dat is best wel een risico, want je koopt een paard, je zegt, ik heb het een week mogen testen. Ja. Maar dan nog weet je natuurlijk niet hoe dat paard zich gaat ontwikkelen, hoe jullie relatie zich gaat ontwikkelen.
Nou, dat is dus het horsemanship en dat is een klein beetje ook inzicht natuurlijk. Jouw oog valt op zo'n paard en dat valt waarschijnlijk niet voor niks op zo'n paard, want dat is waarschijnlijk al een klein beetje het type paard waar je misschien een bepaalde chemie mee kunt krijgen. Bij jouw wijze van rijden ook. Ja, ik heb ook al paarden gescout die het de topniveau niet gehaald hebben. Vaker dan wel.
Ja.
Zo moeilijk is dat ook gewoon. En dat is ook het stukje management en selectie. Dat zeg ik, als je een hele grote professionele voetbalclub hebt, dan heb je scouts voor dit en
heb je ook
trainers
een
voor dat. En wij zijn alles eigenlijk in één.
Ja.
En dat maakt het ook heel mooi, vind ik. Heel veelzijdig. Het is dus niet alleen maar een goede ruiter zijn of een goed paard hebben. Je moet het management goed hebben. Je moet het scouting moet je goed bezitten. Dus,
Nou had jij in 2019 had je het iets soortgelijks met Carlisle. In ieder geval, we hebben een paard dat onder je kont vandaan wordt gekocht. Die was volgens mij iets minder dan...
Ja, kijk... Dat is toen wel een beetje in de pers geweest en zo. Maar heel eerlijk gezegd zo... denk ik niet dat ik met dat paard op de Olympiade terecht was gekomen.
Nee, maar goed.
Ben ik gewoon heel eerlijk in. Maar dat was toen even... Ja,
maar het zegt veel... Het zegt meer zegt iets van... Hè, dus de Olympische kampioen van 2000 slaagde dan in om nog één keer... zeg maar in 2016 met een paard op het topniveau op de Olympische Spelen.
Ja, normaal gesproken waren wij ook naar de Olympiade gegaan in Beijing. Maar toen brak ik mijn been vlak voor de tijd. Dus,
kan natuurlijk gebeuren.
Ja.
Kijk, wij kijken denk ik net een perspectief naar die Spelen. En denken, maar dit is dus hier dus een sporter in zijn prime. Zeg maar die Olympische kampioen is. En die krijgt niet een nieuwe kans. Terwijl het natuurlijk het gekke of het bijzondere van de ruitersport is natuurlijk ook... afgelopen Spelen in Tokio was er een Australiër, Andrew Hoy. Die was 62.
Yeah.
Won zilver en brons.
Ja, en in de eventing.
Maar om even aan te geven van de beeld dat we hebben, denk ik, van een topsportcarrière. Laten we zeggen, van je 18e tot 32, 33, 34. Als je echt... Dat is natuurlijk in de paardensport
ligt
anders.
Ja, absoluut.
Dus ik vond ook... Dus daar verbaast mij ook dat jij zei na dat Carlisle-incident... Ach, ik ben nog jong, ik kan nog een paar jaar door. Er komen nog nieuwe paarden en nieuwe spelen. Ik weet niet hoe ironisch je dat bedoelt.
Een beetje, denk ik wel.
Ja, maar feitelijk is het natuurlijk wel toch?
Ja, zeker.
Stel nou, er komt... Dus hier, morgen komen ze hier aan met een paard. Of je hebt hier misschien al eentje op
stel,
we
hebben een verrassing.
Ja, stel, kijk eens naar buiten, Jeroen. Wat voor je hebben meegenomen? En het is het perfecte paard voor jou. En jullie hebben meteen chemie. En je voelt de hele... De schiemgevoelens komen weer terug. Kunnen we jou dan nog op een Olympische Spelen zien?
Theoretisch kan dat, ja.
En in de praktijk?
Theoretisch kun je ons namelijk ook op de
Nou, weet je wat het is? Kijk, ik ben heel eerlijk in dat ik op dit moment... verre van de topsport afsta. Zelf actief.
Die andere rollen middenin. Die andere rollen van jou bij de
met een andere pet op.
Precies.
En daar geniet ik ook van. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. En ik rij ook gewoon nog steeds. Mm-hmm. Ik rij ook concours. Ik ben nu op dit moment in Milaan eigenlijk op concours. En dat vind ik ook hartstikke leuk. Maar dat is op een heel ander niveau. Met jonge paarden, opleiding. Het kan maar zo wezen dat ik er daar eentje bij heb die misschien...
doorgroeit.
Over 2 jaar wel op de wereldkampioenschap in Aken. Ik weet het niet, maar dat kan. Maar feit is dat ik op dit moment verre van de topsport afsta. En meer bezig ben met mijn bedrijf Stal de Chiem als met de sportstal Stal de Chiem.
En dat die rol jou ook wel bevalt, zeg maar.
En daar geniet ik van. Ja. En mijn boekhouder zegt ook, doe dat maar, want dat is beter als sport.
Ja.
Dat betaalt de rekeningen makkelijker als dat je sport doet.
Ja.
Dan zijn A, de inkomsten minder en B, de rekeningen hoger.
Ja.
Maar ik ben ook wel weer zo dat mocht er nou een paard op stal komen, of misschien er al een staat, die op een gegeven moment mij wel het gevoel gaat geven van ja, met dit paard gaat het gewoon, kan het gewoon nog het een kan. Keer gebeuren.
Ja.
Dan sta ik daar zeker open voor.
Oké, okay. Vind ik fijn om te horen.
Ja.
Ja.
Misschien hoor ik weer veel meer dan je eigenlijk zegt. Maar je klinkt ook een beetje alsof je stiekem al een paard hier hebt staan, nee, waarvan nee. jij denkt, goh.
Nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, dat kan, hè. Want een mooi verhaal in 2013, een jaar voor de wereldkampioenschappen in Kaan, wou ik Zenit bijna teruggeven, het springpaard. Zeggen van, zoek er maar een andere ruiter voor, want ik krijg het niet voor elkaar.
Ja. Zenit in de pleegzorg, ja.
2013. En dat is een jaar voordat ik wereldkampioen werd met hem.
Ja.
Dus je weet het niet
kan
hoe
ik kan.
Ja, ja.
Het is moeilijk. Het is heel. Het kwartje kan zo in één keer gaan vallen. En dan komt het uit een hoek waar je hem niet verwacht. En soms wel. Ja, het is heel moeilijk. Je gaat. Er staan hier 32 paarden op stal. Je bent met allemaal bezig. En de een groeit zo van je af. En de ander komt zo naar je toe. En
ja. Ik vond het wel heel mooi. Wat ik in een interview van jou hoorde vertellen over de Chiem. Om toch nog maar eventjes dat hoofdstuk af te ronden. Dat als jij hem nu had gehad, dat je er misschien wel meer mee had gewonnen.
Ja, dat heb ik inderdaad wel eens gezegd. Omdat ik denk, met de ervaring die ik nou heb, dat ik misschien nog wel meer uit hem had kunnen halen. Of misschien nog wel slimmer met hem om had kunnen gaan als toen de tijd. Toen was ik natuurlijk heel gretig.
Ja.
Ik ben nog steeds gretig en actief, maar toen dacht ik, het kan niet wezen dat hij niet snel is. Weet je niet, heb ik best veel ook proeven verloren. Omdat ik dacht, dat moet kunnen op snelheid.
Ja.
En waar ik nou waarschijnlijk slimmer zou zijn. En zeggen van, ga maar een keer voor die tweede plek.
Ja.
Waar ik dan misschien wel 30ste werd. Omdat ik te gretig was. Omdat ik misschien vond dat hij wel snel kon. Terwijl hij dat niet kon.
Ja.
Ik heb daardoor wel best wel ook hele mooie dingen gewonnen wel in met de Chiem natuurlijk, maar ook best wel aardig wat dingen verloren door onervarenheid.
Ja.
Nu ben je vooral dus ook jongere ruiters aan het trainen hier. Wat is dan de Jeroen Dubbeldam trainingsmethode? Is het kunnen zij het beste van jou leren? Is dat het mentale gedeelte of is het fysieke gedeelte met zo'n paard? Wat denk jij?
Dat verschilt denk ik. Bij de een meer het mentaal, bij de ander meer. Ik heb bijvoorbeeld nou een leerling, Daniel Coyle, een Ierse springruiter. Staat nummer 12 van de wereld op dit moment. Die won onlangs de wereldbekerwedstrijd op Jumping Amsterdam.
Ja, die mogen allemaal op gaan schrijven voor en, voor Parijs?
Ja, is zeker mogelijk. Ja. Dat hij erheen gaat, maar ook als hij erheen gaat, dan is hij zeker, behoort hij tot de kanshebbers. Mm-hmm. Ja, die jongen hoef ik niet echt te leren hoe die moet paardrijden, want dat is een uitzonderlijk talent. Daar met hem ben ik meer bezig met alles eromheen, het management.
Jij bent gewoon Albert Voorn geworden.
Ja. Ja, maar ik heb ook wel weer leerlingen hier op stal waarbij ik dus echt heel erg technisch juist bezig ben. Die echt dat meer nodig hebben. En, ik speel gewoon heel erg in op de ruiter en waar ik een bijdrage of een meerwaarde kan zijn.
Wat een leuk werk, Jeroen.
Ja, ik klaag niet.
Nee.
Mag ik nog een domme vraag stellen?
Ah ja.
Wie bedenkt die namen voor die paarden?
Dat is een goede vraag.
Ja, je hebt de fokkers uiteindelijk. Hè? De fokker van de paard uiteindelijk, die geeft de paard een naam. En soms gaan die namen ook wel veranderd worden. Dus dan dat hij in zijn paspoort op papier een andere naam heeft als uiteindelijk op zijn sportpaspoort. Zeg maar.
Ja.
Omdat de eigenaar het geen mooie naam vindt en die geeft hem dan een eigen naam.
Ja.
Maar je ziet ook wel veel grote fokkers die dus heel veel voorvoegsels of achtervoegsels bij een paardennaam hebben, zoals in België zie je dat heel veel. Dus ja, de eerste naam wordt bedacht door de fokker.
Mm-hmm.
En dan is het aan de eigenaar of dat hij die naam wil gaan veranderen uiteindelijk. Of die naam houdt. Zoals in Nederland is het zo dat als een veulentje geboren wordt, dan heeft elk jaar een letter waarmee de naam dus moet beginnen.
Oh. Ja.
Dus dan kan iedereen ook precies zien hoe oud of dat het paard is.
Ja. Ik zag dat jij op jullie Instagram, volgens mij, dat je een jong veulen hebt staan nu.
Wij hebben een paar veulentjes al dit jaar. Ja. 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 En dit jaar is de letter U, dus het moet allemaal met de U.
En hoe heet ze dan?
Nou, we hebben nou net een veulentje van een week oud. En die is de vader van dat veulen is Highway, waar Willem Greve twee weken geleden in 's Hertogenbosch de Dutch Masters meegemaakt. Ja.
Waar Beatrix voor zat te applaudisseren.
Precies. Ja. Dus mijn dochter die heeft een naam bedacht, want ik ben daar slecht in. En die heet nou, dat is een hengstveulen, Urban Highway.
Urban Highway.
Urban.
Zo.
Ja.
Het klinkt...
Lijkt me
klinkt
echt
als,
leuk.
Klinkt als een elektrische bakfiets.
Urban.
Maar het moet dus met de U. En omdat Highway de vader van het paard is, willen we die er ook een beetje in betrokken hebben. En,
Urban Highway. Nee, maar kijk, ik vind dit dus heel leuk, want dit is dus een paard dat we de komende jaren kunnen gaan volgen.
Ja.
Urban Highway.
Ja, kunnen we over een paar jaar zeggen, die komt uit 2024, want het begint met de nu.
Ja, en een paard in topvorm op de Olympische Spelen, hoe oud zijn die?
Ja, er zijn altijd uitzonderingen natuurlijk, maar ik denk dat over het algemeen de topjaren van een paard, de tropenjaren, zitten tussen de 10 en de 15, zou ik zeggen.
Hmm. Oké, nou dus over 10 jaar, dus dan zitten we 2000 in Brisbane.
Ja.
Urban Highway.
Urban Highway.
Op Brisbane. In Brisbane. Ja. Toch mooi. Weer Australië.
Kijk eens.
Ja.
Dat zou de cirkel mooi rondmaken, inderdaad.
Hey, laten we heel even Parijs. Een paar dingen die jij onze luisteraars kunt meegeven om meer van de paardensport in Parijs te genieten. Wat zijn waar ga jij op letten? Los, jij gaat natuurlijk alles kijken. Maar wat zijn de grote verhaallijnen daar die er samen gaan komen?
Ja, we hebben natuurlijk op dit moment, vind ik, de top... heel breed qua favorieten.
Mm-hmm.
Natuurlijk heb je Hendrik van Eckermann met King Edward, die op dit moment en de laatste jaren eigenlijk alles gewonnen heeft.
Dat is de Rodrigo Pessoa van nu, zeg maar.
Ja, op papier de gedoodverfde favoriet. Op papier, zeg ik erbij.
Maar wordt niet op papier gereden.
Nee, in mijn ogen namelijk niet, heel eerlijk gezegd. Want ik heb een beetje het gevoel zelf dat de room er een klein beetje van af is. Zeg maar, het allerbeste is er een beetje vanaf in mijn ogen.
Mm-hmm.
Dus ik zou hem denk ik niet tippen. Ik denk toch dat wij in Nederland op dit moment twee combinaties hebben die toch een hele goede kans hebben, denk ik.
Namelijk?
Nou, Willem Gevers heeft een fantastische vorm met Highway.
De vader van Urban Highway.
Ja. Mm-hmm.
Ja.
En Harry Smolders, die werd derde in 's Hertogenbosch op de Dutch Masters, vlak achter Willem. Fantastische ruiter, fantastische paardenman. Echt, daar ben ik fan van Harry Smolders. Ik vind dat echt schitterend mooie ruiter om naar te kijken, ook qua rijstijl.
Ja.
En ook echt een paardenman zal
veel
nooit...
horsemanship.
Gaat nooit in het rooien. We laten zijn paarden nooit in het rooien gaan. Ik vind dat echt een voorbeeld voor onze sport.
Ja.
En,
klinkt als een waardig Olympisch kampioen.
Nou, dat wou ik dus gezegd. Het zou eigenlijk voor de sport mooi zijn als zo iemand Olympisch goud binnenhaalt. Want dat is echt een waardig kampioen.
Oké.
Het zou mooi zijn.
Ja, en jouw mensen op de Spelen? Dus Daniel Coyle?
Ja, Daniel Coyle is, ik zou niet zeggen op papier, echt de favoriet voor goud. Maar is die, als hij het op zijn heupen heeft...
Ja, maar ik vind het wel extra leuk om te weten dat hij gewoon hier rondloopt.
Ja.
In plaats van een willekeurige Iris.
Hij rijdt voor een Amerikaanse, of eigenlijk een Canadese sponsor. Gestationeerd in Amerika en in de zomermaanden hier. In de wintermaanden ben ik dan veel daar. En in de zomermaanden staan ze hier op stal. En leuk, spannend. Ik hoop dat die... Het eerste team is trouwens op dit moment wel... als team zijnde heeft Ierland echt wel een van de sterkste teams op dit moment. Is ook de grootste en sterkste selectie. Daarom is het zelfs voor hem. Hij staat nummer 12 van de wereld. Ik denk de hoogst geplaatste Ier op de wereldranglijst. Maar hij zit nog niet automatisch in het eerste team. Want het is echt heel sterk op dit moment.
Nou, spannend. Ben je erbij in Parijs?
Nou, dan ben ik er uiteraard...
Als Daniel gaat, ga jij ook.
Ben ik er uiteraard bij.
Ja, ik vond het zo leuk in Jumping Amsterdam... dat jij als een soort... je wordt in die paardenwereld word je echt vereerd. Als soort iedereen komt allemaal, gaat allemaal staan, applaus geven als je...
Is dat zo?
Ja, dat is toch bijzonder?
Ja, ja zeker. Ja, nou,
een staat, nogal een status in... terecht, Olympisch kampioen.
Ja, daarom. Ja. Ik bedoel, Jeroen zei net van het is een familie, die paardenfamilie. En ja. Je bent toch inmiddels een soort paterfamilie als geworden, toch?
Ja, dat zal net zo zijn. Zo, ja, ik keek in die jaren, zoals toen ik opkwam in de sport, keek ik echt naar Jos Lansink op, bij wijze van spreken. Dat was voor mij dan op dat moment het voorbeeld zoals het moest gedaan worden.
Ja.
En zo zal... De generatie na mij misschien weer naar mij opkijken. Ja, ik weet het niet. Het zou mooi zijn. Dat is een compliment.
Weet het wel zeker.
Cool. Superleuk dat je even een goede introductie in de paardensport hebt kunnen geven voor onze luisteraars. Ik denk dat heel veel mensen met heel veel meer plezier naar Parijs gaan kijken dan daarvoor.
Ja. Ja, heel erg bedankt.
En Urban Highway gaan volgen de komende
zeker.
Jaren.
Zeker.
Ja.
Hey, Nienke, waar gaan we de komende week naar kijken?
Ja, we belanden nu wel echt in de hete fase van alle Olympische kwalificatietoernooien en zo. Hè. Vanaf donderdag is het in Eindhoven, de Eindhoven Qualification Meet.
Ja, dat is een soort kwalificatietoernooi. Dus dat wordt het Pieter van der Hogeband zwemstadion. Kun je dan naartoe om de Olympische limiet proberen te zwemmen? Misschien kun je nog inschrijven.
Je weet het niet. En ook vanaf donderdag het OKT handbal in Spanje. Waar we het vorige week al even over hadden. Hè, onze handbalvrouwen. Ja.
Ja, nee, tegen Tsjechië, Argentinië en Spanje. En de beste twee die kwalificeren zich voor de Spelen. En vanaf aankomende vrijdag is ook het eerste van drie OKT's... waar onze dames en heren 3x3 basketballers zich kunnen kwalificeren voor Parijs. Het is wel in Hongkong, dus je moet heel vroeg je wekker zetten. Wil je er iets van meekrijgen?
Ja, het zou toch wel vet zijn als wij met de 3x3 basketballers ook naar Parijs kunnen. Hè?
Zeker. Nou ja, en de vrouwen schijnen heel goed te zijn. Dus daar mogen we echt wel wat van verwachten.
Zin in.
Ja. Jeroen, hoe ziet de route voor de gemiddelde springruiter er nog uit richting Parijs? Zijn er nog grote toernooien die tussen nu en Parijs zitten?
Ja, we hebben over 2 weken is de wereldbekerfinale van het wereldbekercircuit. Speelt zich voornamelijk af indoor. Mm-hmm. Het is een indoor circuit. En de finale is over 2 weken in Riyadh. Dus daar zullen wel wat paarden aan de start verschijnen die ook naar de Olympiade gaan. Maar niet allemaal, denk ik. Het Nederlandse team heeft ervoor verkozen om zich niet zo te focussen op het wereldbekercircuit afgelopen winter. Om er echt te kunnen staan straks in Parijs.
Mm-hmm.
Wat ik denk ik hetzelfde gedaan zou hebben.
Ja. Gewoon rust geven, die paarden.
Ja, ook, ik vind het ook een beetje laat in het seizoen de wereldbekerfinale. Normaal is dat dan iets, maar omdat het in Riyadh is, is het waarschijnlijk iets later. Maar normaal gesproken is dat echt... zou die al geweest zijn, de wereldbekerfinale? En dan vind ik het, over 2 weken is die pas. Ik vind het vrij kort op Parijs, als ik heel eerlijk ben. Ja, en straks krijg je natuurlijk een paar, Willem Geven en Harry. En ze zullen toch eventjes vormbehoud moeten tonen natuurlijk.
Ja.
De selectie moet nog bekend worden.
Natuurlijk.
Ja.
Dus straks krijg je een paar landenwedstrijden voor de League of Nations. Het is een soort Champions League, zeg maar, van de paardensport. 1 is er al van geweest in Ocala, Florida, 2 weken geleden. Nee, er zijn er al 2 geweest. 1 in Abu Dhabi en eentje in Ocala. De volgende is in St. Gallen, in Zwitserland. Dat zal ergens zijn in mei, denk ik.
Mm-hmm.
En dan heb je nog Aken natuurlijk, niet te vergeten. Wat een groot meetmoment is voor vele bondscoaches waarschijnlijk... om te kijken hoe het ervoor staat...
Mm-hmm.
Met hun ruiters en te kijken wie er klaar voor zijn.
Kunnen ze het ook onder druk?
We hebben in Nederland natuurlijk volgende maand het Nederlands kampioenschap. Wat ook weer voor de bondscoach toch wel een mooi moment is om te kijken wie er achter de toppers in Nederland aan zitten te komen. Mocht het zo zijn dat er natuurlijk van de toppers iets wegvalt. Want dat kan altijd. Kijk maar naar mij met mijn been gebroken.
En hoeveel ruiters mogen er naartoe? Naar Parijs? Hoeveel Nederlanders?
Nou, er mogen er 4 naartoe, maar uiteindelijk voor het landenteam mogen er maar 3 aan de start verschijnen.
Ja, dus één reserve
van mij.
Het klinkt nog als een volle agenda.
Ja, maar dat is ook goed voor ons, want dan kunnen wij dat nog even bekijken en dan staan wij ook beter aan de start in Parijs, denk ik.
Helemaal waar. Dit was hem weer, Chefs de Mission. Gepresenteerd door jou, Chefs de Mission, Willem Dudok en Nienke de Jong. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media en Podimo. En de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel. Speciale dank aan Jeroen Dubbeldam en de mensen van Stal de Chiem voor alle gastvrijheid.
En ook speciale dank aan Jeroen Sturing van Dag en Nacht die meeging met deze opname. Heb je weer met veel plezier geluisterd naar deze aflevering en luister je dit via Spotify? Geef ons dan zometeen na het luisteren even 5 sterren in je app, want dat zouden we echt enorm waarderen. Volgende donderdag zijn we er weer.
Met de Olympische groetjes van uw Chefs de Mission.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.